Heb je een beetje contact? Een beetje contact met elkaar? En hoe is dat contact dan? Even over nadenken. Ik heb het niet over een vaste contact. Die zegt straks ga ik met een zuster die al praat. Ik altijd zo lekker mee. Of broeder die. De diepere vraag is. Kun je echt met elkaar verbinden? Ja? Maak je daar nog tijd voor? Zelf. Gaat om jezelf, hè? En parallel daaraan ligt natuurlijk de vraag die je al gehoord hebt in de zangdienst. Kom je zelf nog tot rust in deze tijd? En hoe vind je dan die rust? Je hoeft er geen studie over te houden. Het gaat om je leven. En vind je dan in die rust, ik heb het ook over mezelf, contact met je innerlijk. Met jezelf van binnen. Durf dat gerust te vragen, want ik weet hoe moeilijk dat is. Kun je erbij komen bij jezelf? Nee, ik heb het niet dat je volle evangeliewaarheden gaat spreken en allerlei dingen en de Heer is goed. Bij jezelf kun je daarbij komen. Door naar die eerste vraag, heb je zielscontact, noem maar een oud woord, zielscontact met anderen. Geestelijke verwantschap met elkaar in de gemeente. En dan kom je binnen, hoe gaat het met je? Ja, gaat prima. Of het gaat slecht. Maar vraag je ook wel eens, hoe gaat het met jou van binnen? Oeh, dat is een laster. Het gaat over de ziel, hè? Het gaat over je innerlijk. Je kunt van alles vergeten. Waar heb ik nou dit gelaten? We zijn toch mijn autosleutels nou weer. Maar je ziel heb je altijd bij je. Hoe kun je die dan vergeten? Toch? En je ziet, zielzorg neemt in onze tijd af. Lichaamszorg. Ik zal er geen voorbeelden bij noemen, neemt toe. Ik had vroeger, toen ik nog in het onderwijs zat, kwam er eens, moest ik invallen bij gymnastiek, lichamelijke beweging heet dat later. En toen mocht er iemand niet meedoen, op grond van een 1 Timotheus tekst, de oefening van het lichaam baat weinig nut. Ik vond dat vreemd, om dat absoluut af te zetten tegen. Maar het gaat er wel om ten diepste, wat je ook met je lichaam doet, oefen je je innerlijk. Je hart, je ziel. En vanmorgen laat ik je werkingen in Davids innerlijk zien, horen. Luister eerst maar, dan zeg ik daarna waar je het vindt. Hoe lang nog, Heer? Zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? En mijn hart door verdriet oversteld dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink hier in de samenkomst. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik wankel, bezwijk, vertalen ze. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Gaat wel wat sneller, de psalm. Goed. Psalm 13 is dat. Je mag hem er wel bij nemen. Als je dat nuttig vindt. Voor je innerlijk. Ja. Psalm 13. En je hoort Even de psalm wat je gehoord hebt, je hoort. Hier is een mens in nood. David is in nood. Hij kent veel tegenslag. Zijn vijanden, wat willen ze? Nou, niet iets met hem drinken of eten, ze willen hem doden. Saul zit achter hem aan. En David, hij vlucht van de ene schuilplaats naar de andere. Soms gebrek aan eten en drinken overdag. Soms geen rust in zijn lijf 's nachts. Je weet het, David verliest kinderen aan de dood. Hij weet, David weet wat het is om te vrezen voor zijn leven. En daarom stuurt hij geen kaart met een goedkope tekst. En met een goedkope troost. Dit is wat hij je stuurt vanmorgen. Ik vind het mooi. Wat hij hier zegt. Zal ik zeggen, wat hij hier uit vanuit zijn innerlijk. Dat doorleeft hij ook. Hij worstelt om te leven. Maar je merkt in de psalm. Je snapt niet hoe het komt, maar dat zien we straks. Hij komt boven. Ja? Luctor et emergo. Goed. Staat in Zeeland, hè? Ja. In de spreuk, water. Schiet me er binnen. Goed. David klaagt, en dat hoor je van hem. Hoe lang nog, Heer? Volgens sommigen die niet goed, zo goed tellen, is het 5 keer. Verklaarde ze, maar het is 4 keer, als je hier meeleest, het MWW heeft goed vertaald. Hoe lang nog, Heer? Hij klaagt dus bij zijn God. Klagen. Ja, het is een beetje vreemd, hè? Ik denk dat het een beetje nieuw ook is. Het is een vorm van bidden. Oh, ik dacht dat ik niet mocht klagen. Nee, je mag ook niet klagen. Maar dan is anders gezegd. David klaagt. Zijn omstandigheden doen hem stilvallen. Hij zingt in Psalm 11 vers 3, dat staat ervoor. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt? En dat slaat terug op wat hij zegt in vers 1 van Psalm 11. Schuilen bij mijn God. Stille Heer bij u. Ik maak het maar persoonlijk. In zijn situatie, in deze situatie, vertrouwt David op zijn God. Het lijkt alsof hij Jesaja al gelezen heeft. En dat zal waarschijnlijk ook wel. In inkeer en rust ligt mijn redding. In rustig zijn en vertrouwen ligt mijn kracht. Jesaja 30. Vers 15. En David laat het er niet bij zitten. Hij denkt niet, ja, dat kan ik niet maken. Hij heeft gelukkig ook niemand naast hem die zegt, zal ik met je bidden bij vers 1. En hij gaat door om zijn innerlijk te uiten. Hij uit zijn innerlijk. Hij uit zijn emoties. En dat vertaalt zich in, kijk maar, in de verzen. Als je het nog weet, vers 2 en 3. Staat keurig aangegeven door het MBV als één deel. Klaar. Dan zie je het volgende blokje in de NBV. Smeken. 4 en 5. En door dat hele stukje heen loopt dat hij bang is. Dat merk je. Ja? En dan eindigt het in het laatste blokje, vers 6. Rotsvast vertrouwen in zijn God en Heer. Hoe is dat nou toch mogelijk, zou je nu al zeggen, als je nog bij vers 1 hangt. Maar we gaan er langzaam met elkaar straks doorheen. David uit dus zijn innerlijk. Hoe lang nog? En dat gaat naar, Heer, antwoord mij. En dat gaat naar, mijn hart zal juichen en jubelen. U bevrijdt, u bent trouw. Zie je, hoor je de werkingen in zijn innerlijk? De werkingen die jij tegen kan komen en die hij uit. En merk je, dat daarin zijn Heer centraal staat in zijn leven. Ook in, wat zal ik noemen, zijn narigheid. Dat merk ik. Ook als hij bang is. Ook als hij zich zorgen maakt. Als hij wanhopig wordt. Ik hoor dus in deze psalm totaal iets anders dan slachtoffer zijn. Daar kiest David niet voor. Daar was hij niet ver gekomen. Hij verbindt zich met zijn God. Prachtig voorbeeld voor mij, voor jou, voor ons. En nu gaan we eens even kijken in de tekst, in de verzen. Komt ie. Ja, we beginnen maar gelijk bij vers 2. Hoe lang nog, Heer, vergeet gij mij, staat er letterlijk, weten vertalers met het volgende geen weg, voor eeuwig. Hoe lang nog, Heer, vergeet gij mij voor eeuwig? David klaagt tot zijn God. Hij zegt niet dat God niet bestaat, dat hij er niet is. Hij klaagt tot zijn God. En mijn vraag aan jullie is natuurlijk, is dat God geklaagd? Nee, weet je waarom? Waarom niet? Omdat God zelf hierbij centraal blijft in zijn klagen. Je hoort wat David klaagt. Dat hoor je, dat zie je, dat kun je hier lezen. En dan zou je kunnen denken, vergeet God hem? En dan haal je het natuurlijk naar jezelf toe. Vergeet God jou, mij? Kijkt hij plotseling bij hele nare gebeurtenissen zoals er in de krant stond gisteren, even de andere kant op? Is toch niet te geloven, dat mensen zo geloven. Daar ga je echt aan kapot. Vergeet God jou, zou je zeggen voor jezelf in je situatie, is God dan afwezig? En dan ga ik toch weer terug naar David, want David merkt niets van God. Hij ziet God niet. Hij ziet geen uitkomst voor zijn situatie. Hij dreigt er totaal finaal onderdoor te gaan. Je hoort wat hij innerlijk beleeft. Hoe lang nog, Heer, zult gij mij voor eeuwig vergeten? Hij uit zijn emoties. Hij denkt niet, dat kan ik niet zeggen. Ga eerst eens nadenken hoe ik het goed zal formuleren in mijn gebed. Hij uit zijn emoties. Zijn leven. Wat woelig is. En hij stelt God 4 vragen. En die hebben we gezien. In vers 2 en 3. Hoe lang nog, Heer, zult gij mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Hoe lang nog? Waarom toch? Tot wanneer duurt dat? Want dat staat er letterlijk. Tot wanneer in het Hebreeuws? Vergeet u mij voor eeuwig. En je denkt misschien nog een beetje vol evangelieachtig. Die David, wat beter kunnen weten. Nee. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat hij leeft. En dat hij zich uit. En dat de dingen niet pas klaar neergelegd worden. Of overgenomen moeten worden. Oh, dan moet ik weer goed voelen. Nee, hij voelt zich niet goed. Dat merk je. Dat kan je toch ook vergelijken met onze Heer Jezus. Aan het kruis, heb je het zo wel eens bekeken. Als hij in zijn lijden uitroept. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? In Psalm 22. Vers 2. Ik hoop dat het land, dat je van binnen er warm van wordt. Je denkt, hé, daar zit iets in. Daar zit meer in dan ik tot voor kort dacht. En zo bezig zijn. En dan gaan we wel de lijn van Psalm en van Davids leven volgen. Dat snap je. Hoe lang nog gaat het verder? Verbergt u uw aangezicht voor mij? En dan ga je bidden. Heer, ik wil uw aangezicht zien. Het is gewoon voor jezelf vraag, zie je het aangezicht van de Heer? Zie je het wel eens? Nee. Jawel, zoiets. Maar is er een diepere weg? Heer, ik wil uw aangezicht gaan zien. Dat bij David als het ware ook, u verbergt uw aangezicht voor mij, terwijl u als hoge priester mij zegent. Ken je die zegen? De Heer doet zijn aangezicht over jou lichten en is jou genadig. De Heer wendt zijn aangezicht naar jou toe en geeft jou diepe vrede. Nummer 6, vers 24. Heer, zo zegent u mij dus, zo beschermt u mij, maar ik merk er nog niets van. Dan blijf je in de lijn. Want nou denk je misschien, oh, dan moet ik zeggen dat de Heer me zegent. dan zitten we weer in die volle evangelietrend. Ja, misschien word je niet slechter van, maar of het nou beter gaat, weet ik ook niet. Ik hoop dat je me begrijpt wat de Heer daarmee wil zeggen vanmorgen. En dan gaat hij door in vers 3. Komt hij. Hoe lang nog maak ik plannen in mijn ziel, 's nachts, zorgen in mijn hart overdag? Hoe lang nog zal mijn vijand verheven zijn boven mij? David, hij gaat lekker verder met klagen. Maar je ziet er een beweging in, als je goed meeluistert. Hier spreekt hij over zichzelf. Hier spreekt hij over wat hij doet. Klagend gaat hij bij zichzelf naar binnen toe. Een stap verder, hè? 'S nachts wakker liggen, Heer. En zelf plannen maken. En 2 uur lang oplossingen liggen te bedenken. Die waarschijnlijk ook weer niet uitkomen. Aangezwengeld. In stand gehouden. Door zijn vijanden. Dat kun je zelf wel eens hebben in de nacht. Ik heb dat niet zo vaak. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik slaap erg goed. Maar ik heb het wel eens een keer gehad. En ik kon me voorstellen hoe anderen dat hebben. Ja? En toen ging ik alles maar draaien. Ik moest positieve mooie dingen oplossen. Ik denk, waarom eigenlijk? Ik wilde het stilzetten. Nou, in mijn beleving heeft dat 2 uur geduurd. Maar ik denk dat het korter is geweest. Ja? Maar wel 1 uur. Ik denk dat dat bij ieder wel eens zo kan werken. Het zij gewoon goedmoedig, het zij als er hele nare dingen zijn. Ja? Je kunt het ook wel eens hebben, maar dan ga ik een stapje dieper in je geestelijke nacht. Je denkt, het is allemaal donker om me heen geworden. Ik zie geen uitweg meer. Ik hou me nog in stand, hoe moet ik verder? Het is goed om dat te kunnen uiten. En niet tegelijk, in beide situaties, de vijanden te benoemen. Op de duur merk je, daar zit de hysterie achter, met alle onrust. Die weerspannigheid, die ervan weerhoudt je over te geven aan de Heer. En dan gaat er een doorwerking komen. Maar er mag tijd aan zijn, er mag tijd tussen liggen. Snap je? Heer, kom je tot zover, wat we bij David gaan merken, Heer, ik laat deze vijanden zich niet langer verheffen boven mij. Ik denk niet langer in eigen oplossingen. Ik geef me nu over aan u. Dat moet je doen ook. Ja? Wat doet hij nog meer? 'S nachts wakker liggen. Zorgen maken in je hart staat er overdag. Dat is de hele dag. Dat je zorgen hebt voor, ik zal geen dierbare invullen, maar je hebt zorgen. Ik denk, wat een leven. Weet je, zorgen, dat bieden ze jou gratis aan. En daar betaal je voor met je leven. Want dat merk je. En ik denk, dat wil toch eigenlijk niemand op zo'n manier. En toch gebeurt het wel eens. En soms kan het zelfs zo zijn dat je er raadloos van wordt. Want je zit in het evangelie, je moet anders denken. En kom maar. En ik denk, dan moet je dat wel kunnen delen. Zonder dat de ander zegt, oh ja, stop maar, ik heb het al door, we gaan even bidden. Komt over, snap je het? Hoe lang nog gaat het verder? Zal mijn vijand verheven zijn, letterlijk staat het, boven mij. Het is wel goed als je ziet, of gaat zien op den duur, Heer, mijn vijand, die ligt boven, die is verheven boven mij. En daarom zie ik u, uw aangezicht, niet meer. Ik zie alleen maar zorgen. Ik zie alleen maar problemen voor mijn toekomst. Die zorgen om mijn dagelijks leven verstikken niet alleen uw gedachten, Heer. Ze verstikken ook mijn innerlijk, mijn hart, mijn ziel. En dan gaat het verder. In vers 4. Sla toch acht, antwoord mij, Heer mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet slaap, de dood, in de dood. Ja, Als je goed kijkt, centraal staat hier bij David, Heer, mijn God. Hoor je hem? Het gaat niet over de God van. Heer, mijn God. En misschien merk je het ook, eerst klaagt David in het eerste blokje in vers 2 en 3. En nu gaat hij smeken. Je merkt dus, zijn houding is aan het veranderen van binnen. Ja? Dat is geen recept dat je denkt, oh dan moet ik het zo doen als David straks. En dan ga ik 1 minuut dit doen en 1 minuut dat doen en 1 minuut en is het weer klaar. Nee, het is geen 1, 2, 3'tje. Het is geen ABC'tje. Het is leven. Het is leven met de Heer. Waarin je uit over juist ook de dingen die je dwars zitten. Net zolang tot het weg is. En dat zie je bij David. Dat zie je bij David. Want zijn houding verandert terwijl hij zich uitspreekt. Terwijl hij bidt. En mijn vraag is natuurlijk, ken jij dit al voor jezelf? Gewoon een vraag. Het is ook gratis. Of is dit nieuw voor je? Is niet erg. Zou je het mee willen nemen? Zou je er wat van willen krijgen? Van de Heer. En dan bedoel ik dus, je verdriet, je klagen niet uitparkeren. Niet wegduwen. Maar je innerlijk uitspreken. Naar de Heer. En waarom dan ook niet? Naar elkaar. En dan heb je een proces terwijl je samen bent. Van horen. Van luisteren. En van delen. Nee, niet van spreken. Van delen. Met een open einde. Ja? Dus niet zelf het weer gaan oplossen. Of die andere die zal het wel even voor jou oplossen. Nee. Nee. Dat niet. En zo kan het zomaar gebeuren dat je van binnen verandert. Verder verandert. Dat je gaat smeken. En straks zelfs zult juichen. Je kunt je nog niet voorstellen toen je bij vers 2 begon. Vandaar dat het vers 6 zo raar is, maar daar kom ik nog op. David smeekt dus. Zie mij toch, antwoord mij toch, Heer, mijn God. Hij heeft een persoonlijke relatie met zijn Heer. En hij smeekt de Heer zich te laten zien. Hem te antwoorden in zijn situatie. Kan je overnemen, hè? Dat hoeft toch niet te zeggen dat je dat ook persoonlijk kan maken. Voor je eigen situatie. En hij bidt, verlicht mijn ogen, dat smeekt hij. Heer, geef me verlichte ogen. Verlicht mijn hart, mijn innerlijk. En mijn vraag is natuurlijk weer, bid je dat wel eens? Of weet je het al allemaal? Dat is mijn vraag. Dat je dus anders gaat kijken. We weten, het gaat niet om de zichtbare dingen, in feite. Dus richt je je op de hemel. En dan kun je elkaar heel goed helpen door te zeggen, joh, dat is die macht en dat is die macht en daar moet je meer aan werken. Bijvoorbeeld, zegt een zuster of broeder tegen jou, ik heb spanning, ik heb maagpijn. Wanneer dan je eerste reactie is bidden, en dan gaan we die geest van hysterie eens aanpakken. Ik moet dat zelf ook zeggen voor mezelf, dan luister ik eigenlijk niet goed naar het innerlijk van mijn broeder. Of zuster. Ben ik dan, natuurlijk ben ik bewogen, maar ben ik dan wel diep echt bewogen, zoals de Heer bewogen is over mijn broeder of zuster? Ontferm jij je eerst over die broeder of zuster? Heb je ook geduld met hem of haar, of denk je na 3 zinnen, ja, moet ik even het antwoord tegenaan plakken, dan kan die ook weer verder. Ik zeg het maar even met mijn woorden. Ja? Maar het gaat erom, om een verschijnsel, om een werking die niet erg helpt. Heb je dus ook geduld, zodat die broeder of zuster hun innerlijk met jou kunnen delen? En dan ga ik iets heel vreemds zeggen. Dan leer jij echt in de hemel kijken. Verlicht mijn ogen, Heer. Ja? Het is vaak anders ingevuld. Hier komt een aanvulling. Dan leer jij in de hemel kijken. Dan leer jij in de hemel van die ander zien. En ben je vol ontferming bewogen over die ander. En heb je geduld met die ander. En terwijl je zo bezig kijkt, zie je natuurlijk ook Jezus op zijn troon. Die zich ontfermt. Wat er gebeurde bij Stefanus, die gestenige, wat ziet hij? Jezus, zijn hoge priester, is opgestaan en staat daar met de hand omhoog geheven. Dat laatste vul ik geloof ik in. Ja? Hij staat daar als jij bekogeld wordt, als jij gestenigd wordt geestelijk. Dan staat hij daar. En dat mag je voor die anderen zien die het nog niet ziet. Hoef je niet te zeggen. Jezus gaat staan als mensen het moeilijk hebben. En dan zie je, hij doet voorbeden voor mij en voor jou en voor ons. Om te kunnen delen. Om er voor elkaar te zijn. Te wezen, zegt zo'n mooi oud Nederlands woord. Wat betekent van kracht te zijn. Dankzij de Heer. Verlicht mijn ogen opdat ik niet slaap in de dood. Slapen in de dood. Ja. Dood, vul het in, passief. Geestelijk murf gemaakt. Niet op dat moment meer met verlichte ogen naar binnen bij jezelf. Dat gebeurt mij als ik alleen maar de inzichten en gedachten Gods hanteer waarvan ik denk, daar kan je lekker beter van worden. En dan moet mijn tweede vraag erachteraan zijn, wordt die andere er ook echt beter van? Of gaat er nog iets aan vooraf? Sta ik iets over? Ja, dat zal voor sommigen kan dat vreemd overkomen. Ja? Het is goed je op te ontfermen. Mag de ander doorgaan met huilen? Of ben je na 5 minuten al zat? Of na 1 uur? Ik vraag maar. Mag de ander blijven klagen? Of denk je, ja, nou moet je ophouden, want ik ga met je bidden. En dan ga jij goed de tent uit hier. Ik stel dus een leuke kanttekening. Maar ik hoop dat je helpt. In je eigen benadering van mensen met nood. En dat het mensen met nood helpt om zich meer te durven uiten. Te durven delen, want er moet ook ruimte maar veiligheid voor zijn. En niet dat je gelijk bekogeld wordt met evangelieteksten. Dat doet David hier niet. Houd vast. Dat doet David hier niet. En David was een man naar Gods hart. Heb je hem? Ja, als je die verbanden legt, er iets bij bedenkt, kan je allemaal met je eigen gedachten invullen. Het is zeer positief. Goed. Mag die ander doorgaan? Ontferm ik me over hem? Kijk ik dan eerst zelf en dan samen met verlichte ogen. We zien vanuit de toekomst je hedendaagse situatie. Dan zijn we een stapje verder. Hè? Hier kiest David voor. Want die gaat verder in vers 5 in zijn smeking. En dan zie je de omwenteling komen opdat mijn vijand niet kan zeggen ik heb hem overwonnen. Mijn tegenstanders niet juichen omdat ik wankel. Dus mijn vijand. Maar we zitten al een stukje in het proces, hè? Dat snap je? Dat ik niet een los uit weggepakt, want dan hebben we weer zo'n losse tekst waar je mee bekogeld wordt. Mijn vijand moet niet kunnen zeggen, ik heb haar overwonnen. Dat wil je toch niet? Dat kan hij zeggen, en dan vul ik het in, als ik ga leven vanuit mijn verlies. Ik moet mijn verlies nemen, hoor ik mensen zeggen. Je moet je verlies niet nemen. Je moet niet leven vanuit je verlies. Gericht op het negatieve in mijn bestaan. Oh, dan komt dat weer. Oh, dan zou je alles zien als je alles gehad hebt. Kijk, deze week dit weer op mijn dak. Ik geef even aan hoe het is om uit verlies te leven. En zouden er ook nog mooie dingen zijn? En is een tijd stil, en is een tijd stil. En dan denk je, het gaat goed met die persoon. Ja? Dus dat is ook mogelijk. Maar heb het door. Voor je eigen leven in dat proces. Terwijl je klaagt, terwijl je smeekt, kom je tot die omwenteling. De vijand moet niet kunnen zeggen. Ik heb hem haar overwonnen. Ja? Opdat mijn tegenstanders niet juichen, omdat ik wankel. Dat staat er. Je wilt toch ook niet dat jouw vijand juicht? De werkwoorden voor wankelen en doodgaan in het Hebreeuws, die lijken op elkaar. Dat moet je weten. Het scheelt maar één klinker. Moot en moed. Nou, nog makkelijke woorden ook. Ja? Dus wankelen, het fundament van alsmaar wankelen, dat wijst naar doodgaan. En natuurlijk wankel je wel eens. David zegt, ik zal niet al te zeer wankelen. In de psalm. En later zegt hij, ik wankel niet. Dan zie je ook dat proces toenemen. Wankelen lees ik hier in verband dus met het dodenrijk. Occulte geesten die volop de wereld bespelen. Maar ook kinderen gods. Hebben het klimaat van het dodenrijk bij zich. Zij verspreiden de dood. Dat heeft hun aandacht. En zo doen zij mensen wegzinken. Slaan zij de grond onder hun voeten weg. En als dat bij jou is, kijk uit, want dan maken ze je tot een slachtoffer. Ze leiden je naar de slachtbank. En dat hoeft niet meer. Dat wil David ook al niet. Dat wil jij toch niet? Anders eindigt dit lied, deze psalm, heel anders dan die nu eindigt. Anders versterft het leven Gods. Ja, ken je verstervingsproces? Voor volle evangelie mensen. Ja? Dan ga je vanzelf dood, want dan zegt niks je meer iets. Omdat je zo teleurgesteld bent. Begin dan met de klagen. En op een gegeven moment merk je, hé, ik ga smeken. En op een gegeven moment ga je de dingen zien. Dat is een proces van leven. Dat kun je niet tegen elkaar aanplakken. Oh, zo moet je. Maar probeer het geheim daarvan te grijpen, te verstaan, in handen te krijgen. Steeds meer. En, dan komen we bij het laatste vers, vers 6. Maar ik vertrouw op uw verbondsliefde. Op uw liefde, zeggen sommigen. Er staat geset, trouw. Mijn hart zal juichen om uw bevrijding. Ik zal zingen voor de Heer, want Hij heeft goed gedaan voor mij. Enkele verklaarden heeft Hij het voor mij volbracht, maar dat is niet het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord gamal. Dat heeft meer, Hij is gunstig gezind geweest, Hij heeft goed gedaan voor mij. We beginnen bij dit vers, maar ik, moet u horen, hij onderstreept, hè? Ik staat er, ik vertrouw op uw verbondsliefde. Ik denk, wat gebeurt hier? Dit komt zomaar uit de lucht vallen in de psalm. Of zal ik zeggen, zomaar uit Gods hemel vallen. Geen enkele overgang. Voor sommige mensen even onverklaarbaar als geloven. Voor sommige mensen even ongegrond als hopen. Maar ik zei het net al, het is een geheim. En dat komt soms via klagen, smeken, vanuit je relatie met Jezus, zo tevoorschijn. Ik baseer mijn vertrouwen niet op het zichtbare. Niet op wat ik van binnen ervaar. Heer, ik baseer mijn vertrouwen op U. U bent en blijft trouw. U hebt mij van harte lief. Ik mag klagen, ik mag huilen en u zegt niet zullen we bidden. U ontfermt zich. Ik merk, Heer, u bent er. U bent er voor mij. U hebt mij lief. U antwoordt mij. Wat een ruimte om een innerlijk met u te delen. En ik merk uw innerlijk waar ik in deel. En gaat de tekst dan verder. Tweede lijntje, mijn hart zal juichen om uw bevrijding. Zie je hoe Davids houding verandert? Heb je hem nog te pakken, die lijn, dat proces? Wat je niet na kunt doen, maar wat je wel kunt gaan beleven en doorleven. Hij juicht hier. Ik ben van eerst, was ik bij vers 1, weet je wel, bij 2. En nou juicht hij. Heer, u bevrijdt, u bevrijdt. U redt uit. U geeft mij toekomstperspectief. Dat werkt nu bij David van binnen. De zorg in zijn hart, waar je van hoorde in de psalm, staat er ook. Die verandert in vreugde in zijn hart. Het boosaardig juichen van de vijand, vers 5b, verstomt bij zijn juichen om zijn bevrijding. David, hij juicht. Hij overstemt zijn vijanden. En niet omdat hij dan heel hard moet roepen, maar omdat kracht uit zijn innerlijk vrijkomt. Dankzij de Heer. Want er is de kracht van de Heer. Vanuit je hart. Als levenscentrum zou ik willen zeggen. Totaal innerlijk van jou. Zing je God lof. Dat is niet dat je dingen gaat zitten overdenken. En nog eens stil overdenken. Maar je zingt God lof. En dat uitzicht in juichen voor de Heer. Ik zal zingen voor de Heer. Want Hij heeft goed gedaan voor mij. Zo eindigt hij. In dit zingen uit hij zijn innerlijk. In dit zingen uit jij je innerlijk. Als je een lied zingt, dat je er helemaal in kruipt van binnen. En het kruipt door je heen. En je denkt, het lijkt wel smeerolie. Prachtig toch? Ja. En je denkt, oh Heer, wat ben ik blij met u. En dan komt de duivel weer, hè? Want dan gaat het weer. Die probeert dan weer dat je. Goed. Heb het in de gaten. Maar deel met elkaar al het goede, maar ook alles wat nog dwars zit. Ja? Hij uit dus zijn innerlijk. Jij uit je innerlijk. Heer, u hebt goed gedaan voor mij. Kan je dat herinneren in je leven? Ik wel. Ik kan ook allerlei andere dingen herinneren. Ja. Gelukkig steeds minder. Maar dit voorop. Heer, u heeft goed gedaan voor mij. Heer, u zal goed doen. Voor mij. Ziet verband? Ja? U zal goed doen voor mij. U vergeldt. U voleindigt het werk wat u begonnen bent in mijn leven. Wat dacht je? Ik geloof het. Ik zie mijn toekomst met vertrouwen tegemoet. Heer, u beschaamt mij niet. Amen.